onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Wij gaan zingen van Psalm 84, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee,
nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, en we lezen de versen 39 tot en met 52. Wij noemden u Lucas 2, te beginnen bij vers 39 tot en met 52. En als ze alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden ze weer naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen daar voleindigd hadden, toen ze weer keerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de familie en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze wederom naar Jeruzalem hem zoekende, en het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen, en zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom heb je ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En ze verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De 12-jarige Jezus in de tempel, daar gaat het vanmorgen over. En als kerntekst lees ik u de versen 40 en 41. Wij noemden u Lucas 2 vers 40 en 41. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, wat een genade dat we in uw huis mogen zijn. De plaats waar u in het bijzonder spreekt tot onze harten. En wij komen u bidden om de werking van uw Heilige Geest. Opdat het woord dat gesproken staat te worden zijn kracht zal doen in ons hart en in ons leven. Bij de kleinen en de groten, bij jong en oud. Het zal vanmorgen gaan over de 12-jarige Jezus in de tempel. Het was zijn leven om daar te zijn. En Heere, laat dat nu ook in ons leven zo zijn of zo worden. Want hier, waar u uw voetstappen zet en waar uw stem laat horen, waar u uw gemeenschap doet ervaren, o, daar is het goed. De dichter zegt ook, het is mij goed om nabij God te zijn. En dan zo nabij in uw Zoon, de lieve Heere Jezus Christus. O, dat we hem mogen kennen of leren kennen, is onze hartelijke bede, Heere, vanmorgen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop wij biddend pleiten. O, dat we die ogen, die vriendelijke ogen en die milde handen mogen opmerken. O, dan breekt ons hart. Dan is alle weerstand verdwenen. Want wie is tegen zoveel liefde bestand? Maar ach, we moeten het belijden, Heere. Van nature zijn we boosaardige, vijandige zondaar. Ook al zijn we trouwe kerkgangers. Ons hart wil niet dat u koning over ons leven zou zijn. En gelukkig dat u daarvan weet. En daartoe hebt u ook uw Zoon gegeven, om die monsterlijke vijandschap van zondaren te breken. En als hij komt, dan brengt hij alles mee dan. Dan maakt hij van ons een schuldverslagen mensenkind. En dan kunnen we niet anders en dan willen we ook niet anders, als met een Saulus van Tarsen te buigen voor u, en ook gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Wat wilt gij dat ik doen zal? Mag zo uw woord vanmorgen zijn kracht door uw naam verheerlijkt worden, o dat we zullen begeren om het beeld van Christus te vertonen, dat we op u mogen lijken, o gezegende Heiland. Laat niets de loop van uw woord hinderen. Wees met ons in spreken en in luisteren, hier in uw huis en als wij thuis met elkaar verbonden zijn. Doe het, Heere, tot Heer van uw naam en tot zegen van ons allemaal. Om Jezus wil. Amen. Ik mag u de volgende afkondigingen voorlezen. Afgelopen maandag mocht de heer Noordermeer uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. Roanne Jori uit Hellevoetsluis heeft de uitslag van het ziekenhuisonderzoek in december is dat verricht gekregen. Dat is positief. Wel zal hij verder onderzocht worden vanwege zijn groeiachterstand. De heer Van der Sluis uit Spijkenisse heeft afgelopen vrijdag de derde chemokuur gehad. De handout, dit is de samenvatting van de catechismespreek van zondag 2, ligt voor iedereen klaar onder het mededelingenbord, zodat u zich van tevoren alvast kunt voorbereiden op de preek van vanavond. Volgende week zal in de morgendienst broeder M. Heuvelman als diaken bevestigd worden. Tot zover de mededelingen. Wat de collectes betreft, daar zijn 3 collectes, 2 die nu worden gehouden en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. En we gaan ons voorbereiden op de prediking door te zingen van Psalm 122, de versen 1 en 2. Wij noemen nu Psalm 122, vers 1 en 2.
Gemeente, wie kinderen van de Heere heeft gekregen, zal het ook wel eens overkomen zijn dat u een van uw kinderen kwijt was. Hij of zij kwam niet thuis. Het was al lang donker. De afspraak was 6 uur thuis. Het is inmiddels al 7 uur. En nog niet thuis. Het hele gezin komt dan in actie. De een gaat zoeken op de fiets, de ander lopend, een derde met de auto, een vierde gaat familie, bekenden en vrienden bellen. Kortom, verontrusting alom. Nog veel meer angst is er wanneer een kind kwijtraakt in de omgeving van water. Nog net heb je het gezien en ineens spoorloos. Paniek, angst, echt. Ik spreek uit ervaring. En als het dan even te lang duurt, radeloosheid. O God, mijn kind. We voelen als ouders met elkaar wel aan wat het is om een kind kwijt te zijn. Nou, zo loopt het feest van Pascha af voor Jozef en Maria. Ze zijn Jezus kwijt. Waarschijnlijk is hij al meerdere keren mee geweest. We lezen in onze tekst dat ze elk jaar naar Jeruzalem reisden. Dus ook deze keer is hij erbij. Hij loopt mee in de lange stoet van pelgrims. 12 jaar inmiddels en wat een vreugde zal er in het hart van hem geleefd hebben dat hij naar het huis van zijn hemelse vader kon. En hoe dat er aan toe ging kunnen we lezen in Psalm 42. Hoe ik gewoon was om heen te gaan naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en met lof onder de feesthoudende menigte. Nou, daar zien we Jezus lopen. Wat een vreugde in zijn hart. Hij mag het echt beleven hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top. En als dan de feestgangers de poorten van Jeruzalem binnenkomen, dan horen we ze Psalm 122 zingen. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En al hoop ik van ganser harte dat we dit soort dingen herkennen vanuit ons persoonlijk leven. Ik heb er in mijn gebed al iets van proberen te verwoorden wat het is om te verlangen naar Gods huis te gaan. Dat Psalm 84 jouw psalm is en uw psalm is en mijn psalm is. Luther zegt ergens van Psalm 118, dat is mijn psalm. En ik hoop ook dat hij de uw is, dat zegt hij er dan bij. Nou, zo vanmorgen naar elkaar toe. Is dat nou onze psalm? Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere der Heerscharen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Eén en al verlangen, hunkerend naar de gemeenschap met God. En als wij als zondige mens al zo hartelijk kunnen verlangen naar het huis van de Heere, hoeveel te meer zal deze 12-jarige Jezus verlangd hebben naar de ontmoeting met zijn hemelse vader. We mogen ervan uitgaan dat hij maar 1 keer naar de grote feesten ging. Dus 1 keer per jaar naar dat huis ter gelegenheid van het Pascha. Dat was immers het voornaamste feest en nog onder de Joden het feest. En ik zeg dat ook voor de kinderen van morgen. Dat herinnerde aan die wonderlijke uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Hoe het volk van de Joden onder een dreiging, dat weten van een massa vernietiging. Toen was er ook al sprake van een dreigende holocaust. Toch door de Heer in vrijheid gesteld is geworden. Voor de uittocht werden alle eerstgeborenen van Egypte, van zowel de mensen als de beesten, gedood. Engel des verderfs kwam binnen. Alleen de Heere was zo goed om zijn volk Israël te waarschuwen voor wat er stond te gebeuren. En zij konden alleen maar, althans de eerstgeborene aan de dood ontsnappen, als daar een paaslam geslacht was. En dan moest dat bloed gestreken worden aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. En als die engel dat bloed dan daar aan die posten en bovendorpen gestreken zag, ging hij aan dat huis voorbij. Dan alleen.
Ik was ergens. Weet u waarom de engel dan daar niet binnen ging? Omdat de dood al binnen geweest was. De paaslam was immers geslacht. En als bewijs daarvan was dat bloed aan de posten van de deuren gesloten. Gestreken, moet ik zeggen. En hoe wees dit paaslam heen naar de Heer Jezus Christus, Gods eigen lieve Zoon, dat als het lam van God de zonden van de wereld weg zou dragen, dus niet alleen van het Joodse volk, maar de zonden van de wereld. Dat betekent ook dat het offer van Christus genoegzaam is om de zonden van de gemeente van Abbenbroek weg te nemen. Lieve mensen, we hebben er dus allemaal belang bij om van dit bloed gebruik te maken. Het bloed dat als het bewijs van Gods goedwillendheid jegens ons, zo zegt Calvijn, aan onze voorhoofden is vastgemaakt. Daaruit kun je weten wat God graag wil. Dat je door dat bloed gewassen en gereinigd wordt. Dat je de kracht van dat bloed dat aan je voorhoofd is vastgemaakt ook daadwerkelijk zult ervaren in je leven. Dat gaat alleen op de wijze van het geloof. Dat gaat alleen op de wijze zoals het woord tot ons komt en dat woord aangenomen wordt voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. En dan mogen we als christelijke gemeente, als nieuwtestamentische gemeente, toch nog met meer wetenschap naar dat bloed kijken dat aan die zijposten en de bovendorpel is aangebracht. Oh, ziet dan maar, als je die bovendorpel ziet, naar die staander van het kruis. En ziet dan maar, als je die zijposten ziet, op de dwarsbalk van het kruis. En dan weten we dat Hij, dat is de Heer Jezus Christus, het Lam van God is. En zo wordt Hij aangewezen. Heerlijk. Om dat te horen, dat de zonden van de wereld wegneemt. En dan zegt het woord van God, als wij nou op hem mogen zien, en dat mogen we. U wordt er zelfs toe aangezet vanmorgen, voor het eerst of opnieuw, om u zalig te zien op de zaligmaker Jezus Christus. En dan moet ik u er tegelijkertijd bij zeggen, dat wie weigert om van deze zaligmaker gebruik te maken, die is het eeuwig verderf beschoren. Dat is de ernst van de evangeliebediening. Het viel me van de week nog weer zo op bij het lezen van een meditatie van McShane, Robert Marlene McShane, dat hij zei in die meditatie, Christus is de deur. Dat zegt hij, ik ben de deur. En als je daardoor binnen gaat, dan ben je behouden. En dan zegt McShane ook zo eenvoudig, maar als je niet gebruik maakt van die deur, dan word je voor eeuwig buitengesloten. Dat is de andere kant van de evangeliebediening. En die ernst wil ik toch ook aan de kinderen meegeven. Het is nodig dat je, dat zullen we vanmorgen ook nog meer benadrukken in het aangezicht van de 12-jarige Jezus, hoe nodig het is dat we als kinderen al de Heere mogen dienen, vrezen en lief hebben als het allerheer, o hoogst en eeuwig goed. Dat we het allemaal kunnen zeggen, gemeente, jong en oud, dat Hij ons Pascha is. Zo zegt Paulus dat. En heerlijk om dat te horen uit de mond van Paulus. Hij is ons Pascha. Om nu zo onze handen te leggen vanmorgen op dat volkomen offer van Christus. En dan mag u uw hand daarop leggen, want dat getuigt van het offer. U mag uw hand daarop leggen, op de dis van het genadeverbond. U mag ook uw handen leggen op de beloften Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. U mag op het kruis zien, op de gekruisigde zaligmaker die u voor ogen wordt geschilderd in de prediking. Ach, u mag voor hem buigen. U mag voor hem knielen. U mag uw hele hart aan hem geven. O, de Heere vraagt toch niet te veel. Maak gebruik van de diensten van Christus, die het zelf gezegd heeft. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zeg nou niet, want ik herken dat ook hoor, vanuit mijn eigen leven. Ik heb ook tijden gehad en dacht ik, dat kan nooit voor mij zijn. Want dan, ja, dan zie je wie je zelf bent. Juist waar het licht van Gods ontdekkende genade, want het is genade hoor, als je erachter komt dat je een zondaar bent. Ontdekkende genade is. En dan kan ik zo goed begrijpen dat je denkt, dominee, dat kan niet voor mij zijn. Dat dacht ik ook. Maar dan weten we het beter als de Heere zelf. En dat moeten we nu afleren. Want de Heere Jezus zelf, die zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekeer. Kijk, en dat is het geheim van het geloof. Dat ik gebruik mag maken van de diensten van Christus. Juist omdat ik zondaar ben. Want hij is gekomen om zondaar zalig te maken. Christus, zegt Paulus, is gestorven voor ons toen wij nog zondaren waren. Deze een mooi lied. Kinderen kennen het denk ik beter als de ouderen. Daar wordt iets gezongen en jullie hebben het misschien heel veel gezongen, maar de vraag is of je het ook gedaan hebt. En daarom laat ik het nu horen. Heere, ik kom tot u. Hoe dan? Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu. En reinig mijn hart. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort. Mijn bede tot u. Nou, opdat het Joodse volk maar nooit vergeten zou dat God ze uit die grote nood en dood gered heeft, heeft de Heere zelf dat Pascha ingesteld. En deze dag zal u wezen tot de gedachtenis en ge zult hem de Heere tot een feest vieren. Ge zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzet. Nou zijn we eeuwen verder als Jezus leeft. En nou zien we Jezus inderdaad in gehoorzaamheid aan dit gebod van zijn hemelse Vader naar Jeruzalem gaan. En, kinderen, daar is die getuige geweest van het slachten van al die paaslammeren. Nu is er een Joodse geschiedschrijver, een bekende, Flavius Josephus, die schrijft dat er in die dagen zo'n 250.000 paaslammeren geslacht werden in Jeruzalem. Voor ongeveer 1 miljoen mensen. Dat is onvoorstelbaar. Wat een bloedstromen zijn er daar niet gevloeid. En nu zal Jezus daar niet alles van gezien hebben, maar toch wel heel veel, denk ik. En wat een diepe indruk moet dat op Jezus gemaakt hebben als kind van 12. Ik weet nog goed, dat toen was ik ook nog maar klein, dat mijn vader wel eens een kip slachtte bij ons achter in de tuin. Dat, ik ben het nooit meer vergeten, ik vond het verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou, Jezus heeft daar ja, veel meer gezien dan dat ter gelegenheid van dat feest. En hij heeft ook het bloed gezien van het paaslam dat voor hem en voor zijn familie werd geslacht. Jozef en Maria hadden niet het geld om een paaslam te kopen, dus die hebben een familielam gekocht. En dat is dan geslacht bij de tempel en vervolgens is dat in de stad gebraden. En hebben ze het met elkaar gegeten en hebben ze samen het Halleel gezongen, de psalm 113 tot 118, dat zong die toen die 12 jaar was. En wij weten ook, en dan gaan we naar 21 jaar later, dan is die 33. En dan is die voor de laatste keer in Jeruzalem, levend en wel, voordat hij zal gaan sterven. En dan viert hij ook weer het Pascha. Hier dus met zijn ouders als kind van 12. Daar als een rabbi met zijn discipelen. In de paaszaal. En dan breekt hij het brood en dan schiet hij de wijn in. We weten dat allemaal. En dan zingt hij ook het groot halleel. Maar dan zingt hij zijn dood tegemoet. Dan zingt hij zelf als het paaslam dat geslacht gaat worden. En weet je wat de laatste woorden zijn? De psalm 113 tot 118. Zijn laatste woorden die hij gezongen heeft zijn deze. Loof de Heere. Dat is de laatste tekst van psalm 118. Want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in de eeuwigheid. Oh, en dat kan niet heerlijker geopenbaard worden dan door dit paaslam zelf. Dat nu geheel vrijwillig die weg van lijden en sterven zal gaan. En dan komt natuurlijk de vraag boven. Heeft Jezus als kind van 12 jaar geweten dat dit hem allemaal te wachten stond? Heeft hij beseft dat al die paaslammeren die daar geslacht werden in Jeruzalem heenwezen naar zijn offer dat hij zou brengen? In vers 40 lezen we dat hij als kind opgroeide en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en dat de genade Gods over hem was. Wat ons opvalt is dit, dat in Lucas 2 met name het kind zijn van de Heer Jezus Christus wordt geschilderd. Eerst als kindeke en vervolgens als kind. Ook in vers 43 wordt Jezus een kind genoemd. En in vers 48 spreekt zijn moeder hem nog aan als kind. Dus hij is nog echt kind. En ook het feit dat ze zo vreselijk ongerust zijn als Jezus niet bij het gezelschap op de weg is, blijkt wel dat ze hem echt als kind zien. Zij zijn ouders van het kind. Maar nogmaals, wist dit kind Jezus op 12-jarige leeftijd dat hij zelf het te slachten paaslam was? Wist hij bijvoorbeeld dat Jesaja 53, want dat kende hij natuurlijk ook, dat dat op hem sloeg? Dat gaat over de lijdende knecht des Heren. Dat hij dat lam zou zijn dat de slachting geleid zou worden. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Om die strafplaats vervangend op zich te nemen. Wist hij als 12-jarige jongen al dat het God behaagd heeft om hem te verbrijzelen? We vragen nog verder door. Wist hij als kind van 12 jaar dat hij God is? God uit God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, wist hij dat? Wist een kind van 12 jaar, een schepseltje, dat hij de schepper was, door wie alle dingen gemaakt zijn, en dat zonder hem geen ding gemaakt is dat niet gemaakt is, dat gemaakt is? Kan een 12-jarig kind zo'n diep ingrijpende wetenschap in zich hebben? Johannes 16, dat is het hoofdstuk waarin Jezus spreekt over zijn naderend sterven. Dan zegt hij tegen zijn discipelen: nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Nou, ik denk dat dat hier ook aan de hand is. Jezus zou deze dingen als 12-jarig kind niet kunnen dragen. En daarom, hij weet het gewoon nog niet. Weet u wat Calvijn in dit verband zegt? Wanneer de apostel ons leert in Hebreeën 4 vers 15 dat hij ons in alles gelijk is geweest, dan is hij, zegt Calvijn, ons dus ook gelijk geweest in zijn onwetendheid. Dan mogen we ook op hem van toepassing verklaren hetgeen Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Zo is het geweest. Maar als ik een man geworden ben, ja, dan heb ik het niet gedaan hetgeen van een kind was. Dus zo heeft Jezus zich ontwikkeld, niet als een goddelijk wonderkind, maar als een heel gewoon kind die net als wij alles heeft moeten leren. Zijn eerste woordjes zijn ook papa en mama geweest. Hij heeft ook moeten leren lopen net als wij. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij heeft ook dingen verkeerd gezegd. Hij moest zijn psalmversje leren om het zomaar tegen de kinderen te zeggen. En dan ging het ook wel eens in de war zoals bij ons. En dan zei Maria, nee Jezus, zo moet het. Hij nam toe, staat er in groot. Dat wil zeggen, hij groeide op, hij werd een grotere jongen. Maar ook werd gesterkt in de geest, dat wil zeggen dat zijn verstandelijke vermogens ook toenamen. En hij werd vervuld met wijsheid. In vers 52 wordt nog eens gezegd dat hij toenam in wijsheid. Dus dat maakt ons duidelijk dat hij gaandeweg in de loop der jaren steeds meer inzicht kreeg in het kennen van God en in het kennen van de schriften en ook in het kennen van de plaats die hij zelf in dat heilsplan van God innam. En tenslotte zegt dit vers nog, en de genade Gods was over hem. Als wij zien wat we van onszelf belijden, ouders, en van onze kinderen als we bij het doopvond staan, dan belijden wij daar dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat geldt ons allemaal. En lieve mensen, dat geldt nou de Heer Jezus niet. Die is nou van meet af aan het voorwerp van Gods liefde geweest, want daar duidt deze genade op. Hij is Gods troetelkind. Zonder zonde. Hij was de mens zoals God hem bedoelde. Voor God was alles aan hem gans begeerlijk. En dat Jezus zijn hemelse vader lief had, dat gaat nou blijken uit de geschiedenis die voor ligt. Want die dingen van zijn hemelse vader, waarin hij bezig is hier in de tempel, hebben hem zo in beslag genomen, dat hij zelfs geen moment gedacht heeft aan het feit dat hij weer met zijn ouders terug zou moeten keren naar Nazareth. Want hij voelt zich nergens zo thuis als hier. Want hier wordt de omgang met zijn vader verdiept en verrijkt in het onderzoeken van de schriften, want daar is hij mee bezig. Geen wonder dat hij maar niet kan scheiden van waar hij mee bezig is. En zodoende blijft hij achter. Daar staat, hij bevond zich te midden van de leraar, zittende te midden van de rabbies. En hij zit ademloos naar ze te luisteren. Dus je moet dus op de werkwoordsvormen letten die er in vers 46 staan. Ze vinden hem in de tempel zittende, in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende, dat zijn allemaal tegenwoordige deelwoorden. Dat wil zeggen dat hij daar steeds maar mee bezig is geweest, met horen en ondervragen. En hij heeft kennelijk, zo blijkt uit het vervolg, ook antwoorden gegeven. En dat heeft diepe indruk op die mensen gemaakt. Ze hebben zich ontzet, ze hebben zich verbaasd over het verstand, beter over het begrip, over het inzicht. En de antwoorden die hij gaf. Ja, Jezus is hier echt een bijzondere lering geweest, die zijn leraren voortdurend verwonderd doet staan over zijn geestelijke kennis en inzicht. Hier ligt eigenlijk al iets op in Jezus, wat later van hem gezegd wordt. Hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. En ook al weet Jezus dat zelf nog niet, dat zal hem geopenbaard worden, naarmate die ouder wordt. Maar toch gebeurt het wel. We zien hem hier zien en horen hier gebeuren wat Jezus later zal zeggen tegen zijn discipel Filippus. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mijzelf niet. Kijk, dat is hier natuurlijk ook aan de hand geweest. Dat spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft. Kijk, toen wist hij. En hier overkomt het hem. En zo zijn die feestdagen voor hem echt een heilig genot geworden. Hij krijgt er maar geen genoeg van. Het einde van het paasfeest is voor hem het absolute hoogtepunt. Bij vader thuis, als kind, als het ware spelende voor het aangezicht van de vader. O, stel het u zich voor, de vader die een vermaak heeft in zijn zoon, die hier bezig is in zijn huis met zijn woord. En de zoon die een vermaak heeft in de vader. Een heerlijk beeld, waarin Gods enige geboren zoon als het ware in de schoot van de vader ligt. Nou, dat wordt plotseling wreed verstoord door die woorden van moeder. Kind, waarom hebt u ons zo gedaan? Zie uw vader en ik heb u met angst gezocht. Als we zo meegenomen zijn in de prediking en je zit zomaar stilletjes te genieten van dat wat je hoort, van het samen zijn van de vader en de zoon. En vooral in de wetenschap dat Jezus hier echt nog als kind zonder zorg mag genieten. Van de omgang met zijn vader zonder dat diepe besef van wat hem allemaal in dit Jeruzalem staat te wachten. Hoe die nog als een onbezorgd kind van zijn vader mag genieten. En dat wordt ineens zo verstoord door moeder. Ik wil nou tegen alle kinderen in de kerk zeggen. Kijk nou eens goed naar dit kind. 12 jaar oud, hij is misschien ouder als jij, hij is misschien jonger als jij. Maar kijk nou eens als kind naar Jezus. Dit is nou zijn lust in zijn leven om bezig te zijn in de dingen van zijn vader. En misschien zijn er kinderen in Abbenbroek voor wie dat ook mag gelden. En wat is dat een grote genade, want dan onderscheid je je daarmee van vele andere kinderen. En dat zul je dan zelf ook wel merken. Op school ook, dan zit je op een reformatorische school. Als jij de Heer als kind al mag liefhebben, dan zul je ook merken dat er heel veel kinderen zijn, ook al zijn het kinderen die altijd in de kerk zitten, en die naar de reformatorische school gaan en die echt niet in een discotheek belanden of waar dan ook, maar dat ze toch vreemd zijn aan dat leven met de Heer. Dat tere kinderlijke leven dat jij mag kennen. Wat een genade. Ouders, dankt God als je zulke kinderen mag hebben. Een paar weken geleden was ik op bezoek bij een vriend van me, ook een geestelijke vriend. En toen hadden we het over onze jonge jaren. En toen zei hij, hij zegt, joh, toen ik 12 jaar was, stond ik altijd verbaasd van hoe mijn ouders uitzagen naar de kerkdienst op zondag. Hij zegt, dat was een lust in hun leven, die mensen leden van zondag tot zondag. Maar, zegt hij, ik vond het een vreselijke dag, want ik moest 2 keer naar de kerk. En daar had ik nog totaal geen zin in. Ik zat er, maar vraag niet hoe. Hij zegt, en toen dacht ik, hoe kan dat nou toch, dat die mensen zo graag naar de kerk gaan en dat ik er zo'n hekel aan heb. Hij zegt, ik merkte echt dat mijn ouders liefde tot God hadden. Hij zegt, en toen heb ik gevraagd, ik was 12 jaar. Heere, mag ik nou net zoveel liefde tot u krijgen als mijn ouders? En mag ik ook net zo graag naar de kerk gaan als dat mijn ouders naar de kerk gaan? Hij zegt, en 6 weken later gaf de Heer mij die liefde in mijn hart. En zegt hij, het is nooit meer weggegaan. Maar dat mag ik ook tegen de kinderen zeggen. Als de Heer in je leven is gekomen of komt, dan gaat hij ook nooit meer weg. rijke gedachte is dat. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Dat mag een gelovig kind van God weten. Ook dan wanneer het moeilijk is. Moeilijk. En weet je waar je dat nou aan te danken hebt? Aan die 12-jarige Jezus die hier in de tempel zit. O, wat rijk, want dat moet ik toch ook tegen de kinderen zeggen die dat leven des geloofs niet kennen. Dan zeg je, o, er liggen zoveel zonden, dominee, in mijn leven, ook al ben ik nog zo jong. Kijk, nu heeft God ervoor gezorgd dat er een kind is dat, laten we zeggen, door zijn leven, heel jouw verzondigde leven bedekt. Als jij als kind nou gebruik mag maken van de diensten van Christus, dan is het leven van Christus jouw leven geworden. Dan wordt je hele zondige leven bedekt door Hem. En dat is nou de bedoeling van de prediking voor vanmorgen. Met name ook voor onze jongeren. Maar ik zou de woorden onrecht doen als ik geen woord had voor de ouders en de ouderen. Want nou herinner ik u toch aan de psalm die we gezongen hebben na de wet. De wet die ons allen schuldig stelt. Omdat we niet in volmaakte liefde tot God en volmaakte liefde tot onze naaste leven. En als je dan zo over 12-jarige Jezus hoort spreken. En je wordt herinnerd aan je eigen jeugd, ouders. En ik blijf maar bij mezelf. En ik word herinnerd aan mijn eigen jeugd. Dan zeg je, o God, wat heb ik dit toch nodig. Dat u mij aanziet in uw eigen kind, Jezus. Want anders is het voor eeuwig verloren. Denk aan het vaderlijk meedoog. Ouders, opa's en oma's, heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u. Van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid teer te geven. En dat is nou precies wat Christus deed voordat hij zijn offer ging brengen. Weet u het nog? Zijn zwanenzang was toch deze, want zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Loof de Heere, want Hij is goed. En zo heeft de Heilige Geest ons vanmorgen in de tempel willen brengen, samen bij de Heere Jezus, ziende op dit heilig kind, Jezus. Nou ja, bij al het goede wat we over moeder Maria hebben gezegd, hebben we dus geconstateerd dat Maria hier eigenlijk als een stoorzender fungeert. Om natuurlijk vanuit Maria's kant te zien is het allemaal best te begrijpen. Jezus was al meer geweest in Jeruzalem. En als dan de pelgrims weer teruggingen naar huis. Ach, ze hebben nog nooit een probleem gehad. Jezus was er altijd bij, zoals hij altijd erbij was. En daarom hebben ze er ook volledig op vertrouwd dat het nu weer zo zou zijn. Ze hebben er eigenlijk niet eens bij nagedacht. Jezus was er natuurlijk bij. Maar dan hebben ze een hele dag getippeld. En dan moeten ze gaan slapen. En dan gaan ze ergens opbreken en dan, of afbreken. En dan is hij er niet. En dan gaan ze bij familie en bekenden informeren. Wie Jezus? Nee, niemand heeft Jezus gezien. Jezus is weg. Nou, en dan krijg je natuurlijk datzelfde gevoel wat u en ik hebben gehad. Toen onze kinderen of kleinkinderen kwijt waren. Verschrikkelijk, wat een angst. Maar dan komt er wat bij. Ze stoppen na een dag omdat het donker is. Ze kunnen geen kant uit. Ze moeten accepteren dat ze een hele nacht zonder Jezus moeten zijn. Met die knagende vraag, waar is ons kind? En dan de volgende dag, kun je begrijpen, de zon is nog maar net aan het klimmen en daar gaan ze met z'n tweetjes. Maar dan moeten ze weer een dag terug. Dat is al dag twee, hè? Eén dag richting Nazareth. En nu weer richting Jeruzalem, weer een dag. En dan kom je in Jeruzalem, is het ook donker, dan kun je ook weer geen kant uit. Dan nog eens een nacht. Onvoorstelbaar, wat zal er gebeden zijn. En ook wat zullen ze zich schuldig gevoeld hebben, want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Hè? Hadden we maar dit en hadden we maar dat en hadden we maar zus en hadden we maar zo. En dan de volgende dag weer zoeken en jawel, eindelijk zien ze hem zitten. En zijn moeder is verslagen, ze is verpletterd. En ze stormt de tempel binnen. Kind, waarom heb je ons dit gedaan? Zie je vader en ik hebben je met angst gezocht. Een verwijt vol emotie. En u merkt wel, Maria legt de schuld helemaal bij Jezus. Wij hebben jou met smart gezocht. Jezus wordt hier door zijn moeder bestraft. Ach, ze heeft er niks van begrepen. Dat zal er ook. Dat komt ook zwart op wit te staan. Ze verstonden niet wat hij zei. Zo kan het dus gebeuren. Ja, zo gebeurt het hier. En wat moeten die bestraffende woorden van moeder Maria pijn gedaan hebben in het hart van Jezus? Jezus lijdt hier aan de geestelijke onkunde van moeder Maria en zijn vader Jozef. Maar dit is eigenlijk nog maar het begin van zijn lijden. Want in het vervolg van het evangelie lezen we dat zelfs zijn eigen broers niet in hem geloofden. We weten dat Maria van Gods wegen gehoord had dat heilig uit haar geboren is, Gods zoon genaamd zou worden. En zo heeft ze hem ook omhelst, denk aan haar lofzang. En dan komen er later nog meer kinderen. En dat is natuurlijk de kant en niet anders onderwerp van gesprek geweest in het gezin. Zijn broeders geloofden niet in hem. Wat een pijn. Ja, maar die pijn geldt ook nu, Jezus, nog. Het is wat als je jezelf presenteert als zaligmaker van zonde. En men weigert om gebruik te maken van je diensten. O, mijn lieve mensen, ik wenste wel dat het ongeloof u tot zonde zou worden op dit moment. En nou gaan we luisteren naar de reactie van Jezus, want het is natuurlijk verpletterend voor hem geweest wat zijn moeder heeft gezegd. Even tussen twee haakjes. We hebben Jezus nog geen woord horen zeggen. In geen enkel evangelie. Hij is nog niet aan het woord geweest. 12 jaar oud en we weten nog niet wat er gebeurt als Jezus zijn mond open doet. Maar nu... Nu krijgen we voor het eerst te horen wat Jezus zegt. Hij doet zijn mond open. En dit is wat hij zegt tegen zijn moeder. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van zijn vader? Dat is geen verwijt. Het is verbazing. Waarom zoeken jullie mij? Het is toch helemaal niet nodig om mij met angst te zoeken? U had toch kunnen weten dat ik in het huis van mijn vader ben. Maar uit de hele geschiedenis blijkt wel dat Jozef en Maria daar geen moment aan gedacht hebben. Kennelijk zijn ze zo beheerst geweest door hun eigen ouderschap, dat ze helemaal vergeten zijn dat Jezus God tot zijn vader had. Als dat nou de eerste reactie geweest was, ach, hij zal wel bij vader thuis geweest zijn. Ach, dan komt dat wel goed. Zo had het toch gekund? Maar dat is niet bij hun bovengekomen. Vandaar die angst. En nu dit, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jezus was dus niet bezig met de angst van zijn aardse vader en moeder, maar met de dingen van zijn hemelse vader. En weet je wat ons nu ook opvalt? Dat Jezus zich dit in ieder geval bewust is geweest, dat God in de hemel zijn vader is. Dat spreekt hij uit. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En let er ook op dat hij zegt dat ik moet zijn. Dat betekent het is noodzakelijk dat. Dus daar ontleent hij zich die absolute vrijheid aan om te doen zoals hij gedaan heeft. Hij moet zijn. Het is noodzakelijk dat. De vader die vraagt dat van. En hij begeert niet anders dan de wil van zijn hemelse vader te doen. En dat zal nou niet meer ophouden. Oh ja, hij zal onderdanig zijn aan zijn ouders, dat staat er ook. Maar dan, als hij dan 30 jaar oud is en hij zijn eigenlijke taak gaat volbrengen. Oh, dan is het inderdaad zijn spijs en drank om te doen van zijn hemelse vader. Om bezig te zijn in de dingen van zijn vader. En dan gaan we naar het einde van de preek. En dan gaan we ook naar het einde van het leven van Jezus. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En dan gaan we toch weer terug naar het kruis. O, daar hangt hij. In uw en mijn plaats. O, laat dat nou toch het geloof van uw hart uitmaken. Wat kijken we dan toch met andere ogen naar deze zaligmaking? Hij hangt daar in mijn plaats. En voor mij. Ten behoeve van mij. En dan zegt de Vader, kijk nou naar het lam van mij. Dat jou, dat uw zonden wegneemt. Bezig in de dingen van zijn vader. Zie ik kom om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen, dat is mijn bloed, wil u alleen behagen. Dat is wat hij wil. Bezig zijn in de dingen van zijn vader. Tot aan het einde toe. En dan. Als hij dan dat werk volbracht heeft, dat er bij zijn vader te doen was, als dan dat werk volbracht is, dan zegt hij het ook. Het doel is bereikt, het is volbracht. En dan, Vader, daar eindigt het dan mee. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En zo sterft de Heer Jezus. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik kind van God. Dat is wat. Dan zingt mijn ziel. Wie door genade deze Jezus heeft lief gekregen, heeft hem ook lief als kind van 12. Misschien wel juist. Want toen begon die puberteit, weet je wel, die dwarse jongen of dat dwarse meisje. Die alles beter wist. En die vond dat ze er thuis maar helemaal niks van begreep. En er was meer als dat bekrompen leven waar je in groot gebracht bent. En dat. O, kijk eens. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En dat gaat dan zo ver dat hij hier sterft aan een vloekhout. Opdat wij niet gevloekt zouden worden, maar gezegend omwille van zijn offer. Nou, we kijken naar hem. Nu, als die zaligmaker die sterft in u en mijn plaats. Hij geeft zijn leven. En de Vader geeft zijn Zoon. Besef dat. U die zoveel angst gekend hebt om uw kind. De Vader geeft zijn Zoon. En de Zoon geeft zichzelf. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. Ziende op uw Zoon, maken we staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons niet meer in dit naderen. Om Jezus wil. Hij zegt, daar op ons bidden let. Gelovig. Amen. Op het gebed. Amen. Zingen wij het gebed des Heren, het 10e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, laat het amen klinken uit onze hart. Opdat wat we hoorden. Opdat wat we zagen. Wat bent u nabij gekomen. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ons in alles gelijk uitgenomen de zonde. O, we hebben gezien op de 12-jarige Jezus. En zo'n zaligmaker betaamt ons. Die ons van de moederschoot af tot ons leven zijnde toe voor zijn rekening neemt. Om alle zonde van onze jeugd af aan bedreven te bedekken met zijn alles bedekkende gerechtigheid. Opdat we ons rechtvaardig voor u mogen weten, o God. O, wat een wonder. En dat schenkt u nu op de wijze van het geloof dat door uw Heilige Geest in ons hart wordt gewerkt. Middels dat woord dat ons is verkondigd, als een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. O dierbare heiland en zaligmaker. U weet wie er van u gebruik gemaakt heeft vanmorgen. Voor het eerst of weer opnieuw. O, om dat heerlijke werk van u in ons te doen. Opdat we meer en meer van u leren kennen. En onze liefde zich ook meer en meer naar u zal uitstrekken. U die het zo waard bent. om geliefd en geloofd te worden. Heere, dank voor alles wat u hebt gegeven. Ook voor de aandacht die er mocht zijn. Ook onder onze jongeren en de kinderen. En we mogen elkaar aan u bevelen. Ook dat het woord zijn kracht heeft gedaan of het nog zal doen. Verheerlijk uw naam. We mogen deze gemeente aan u bevelen. Oud en jong. Ook onze broeder en vriend. Zegen hem in zijn bediening. Op de kansel in het bijzonder, maar ook in het werk in de gemeente. En mag er een biddende gemeente om hem en zijn vrouw en kinderen heen staan. Wat een wonder, Heere, dat u weer zo snel voorzien hebt in een eigen herder en leraar. Die de schapen mag weiden in de grazige weide van uw woord. Om we raken daar nooit over uitgepreekt. Die grazige weide, waar die goede herder zijn schapen alleen maar goed doet. Het beste geeft wat hij heeft. Ja, hij zegt het zelf. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. O, zouden we die zalig maken dan niet groot maken in onze prediking. Goed van hem spreken. En hem aan de harten leggen van jong en oud. Omdat we het mogen beleiden. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heren, we mogen u bidden voor uw bondsvolk Israël. O, dat ze deze Heere Jezus die we gepreekt hebben ook zullen beleiden als hun Messias, hun gezalfde koning. U hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En we geloven vast en zeker dat u het zult doen, want u hebt het beloofd. En zou u het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. O Heren, dan is er veel wat ons benauwt in deze bange tijden. Ook als we zien op de haat tegen de Joden. Hoe ook in onze westerse samenleving Joden zich al niet meer veilig voelen door alle gebeurtenissen. En wat een haat leeft er tegen het Jodendom en het Christendom. O Heere, we mogen het alles wel van u verwachten. Wat er gebeurt is naar de schriften. En het loopt u niet uit de hand. Maar laten we wel met elkaar weten dat zo nodig is dat we een schuilplaats hebben tegen de vloed en een verberging tegen de wind. Dat we ons veilig mogen weten. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. O, wil al dat kwaad wat er in deze wereld gaande is keren, lieve Heer. O, wat is er een onrecht ook onder vele mensen die bij miljoenen op de vlucht zijn, onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven, terwijl wij in zoveel rijkdom verkeren, zijn er mensen die de meest essentiële levensbehoeften bij miljoenen niet kennen. O Heere, mag ook daarnaar omgezien worden. Gedenk ook de vervolgde christenen in deze wereld. Meer als 100 miljoen. Ontferm u. Wij bidden u het alles om Christus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 86, het zesde vers. gemeente gaat hen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.